Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Nou, we krijgen eigenlijk best veel vragen over bladvoeding. En toen dachten we, nou, dat is misschien wel leuk om daar een podcast over op te nemen. We zitten nu ook in de juiste periode om het daar met elkaar over te hebben. En bladvoeding, wij maken er allemaal gebruik van. En er zijn best veel mensen die het gevoel hebben van, ja, kan ik dat nou wat doen? Is dat nou wel slim? Helpt het nou? Is het nou wel goed of niet goed voor ons systeem? En wij denken van wel. En we gaan jullie vandaag even uitleggen waarom we dat denken.
Zal ik beginnen?
Ja, is goed, Martijn.
Ja.
Oké. Sowieso de vraag misschien, wat is bladvoeding? Precies eigenlijk wat de naam al aangeeft. Je geeft de plant voeding via de bladeren. En dat is iets wat in de natuur ook voorkomt. En dat met name 's nachts, hè, als je, en 's ochtends, als je dan wakker wordt, dan zie je eigenlijk altijd dauw op de bladeren. En in die kleine druppeltjes dauw zitten ook minuscule deeltjes gewoon in de dauw zelf, wat voeding is voor de plant. En op de bladeren van de plant, en trouwens ook op de stelen en op de barst, zitten zogenaamde micro-organismen die dat uit die dauw kunnen filteren. En dan ook via de bladeren door kunnen geven aan de plant, waarbij de plant het direct kan opnemen. En het mooie van die bladvoeding is op deze manier dat het de meest snelle manier is voor planten om voeding te krijgen. Dus niet de wortels, maar de bladeren zijn eigenlijk de manier waarop ze waanzinnig snel die voeding binnenkrijgen en ook kunnen omzetten.
Het is een beetje te vergelijken met alsof wij een infuus krijgen, zeg maar.
Ja.
Dus dat het niet,
ja.
Het hoeft niet eerst via je spijsvertering, maar het komt bijna rechtstreeks in je bloed terecht.
Exact, ja. En dan denk je misschien, ja, die dauw, daar zit toch niet zo heel veel voeding in. Nou, het zijn vaak combinaties, hè. Dus denk bijvoorbeeld aan, we hadden een paar weken geleden weer wat Sahara-zand, wat over Nederland kwam. En dat is vooral voor de auto's heel vervelend, want dan moet je vaak je auto wassen. Nou ja, ik niet, maar heel veel mensen vinden dat dan nodig om dan de auto te gaan wassen. Daarom moesten jullie volgens mij ook lachen.
Wij zijn er ook heel goed in.
Ja. Maar goed, daar in dat Sahara-zand zitten allemaal minuscule voedingsstoffen. En ook die kunnen op het moment dat ze vochtig worden, dus door bladeren opgenomen worden. En denk aan stuifmeel en al dat soort dingen. Dus alles wat in de lucht zit, dat wordt eigenlijk door dauw wordt het omhuld met een laagje water. En dan wordt het doorgegeven zover dat lukt door die micro-organismen aan de plant. En dan is het inderdaad een soort infuus.
Ja, en volgens mij weet iedereen dit ook, hè, dat op het moment dat je een regenbui hebt gehad en je komt dan buiten, dan heb je echt weer het gevoel dat de lucht zo schoon is. Dus dat geeft ook aan in de tussentijd, weet je, als het een tijdje droog is geweest, er zit ook ontzettend veel in die lucht. Dus dat komt inderdaad op die bladeren terecht. Ik vond het zelf altijd heel fijn na zo'n regenbui om dan even weer buiten rond te lopen en even echt die frisse lucht op te snuiven.
Ja,
nee, helemaal waar. En dat is dus eigenlijk ook, hè, dus we zeggen ook altijd gekscherend, met water geven hou je een plant weer in leven. En met regen en dauw gaat die echt weer groeien. Nou, onder andere zit dat dus ook hierin. Dus het is een natuurlijk verschijnsel. Ik denk dat het goed is om daarmee te beginnen. Anders heb je weer zoiets van, ja, wij als mensen doen allerlei manieren om planten te laten groeien. Nee, het is een natuurlijk verschijnsel. En op het moment dat je de plant zelf bladvoeding gaat geven, dan maak je daar gewoon gebruik van. Van dat natuurlijke verschijnsel dat planten via de bladeren eigenlijk supergoed voedingsstoffen kunnen opnemen. Ja. Nou, en hoe doe je dat? Hoe doe je dat dan als mensen? Je kan natuurlijk met je slang, als je water geeft, dat ook op de bladeren spuiten. Heeft wel een beetje effect. Maar dat is niet hoe je bladvoeding geeft. Bladvoeding is eigenlijk het van belang dat je het heel erg fijn vernevelt op de bladeren van de planten. Dus je hebt wat water en daar zitten bepaalde voedingsstoffen doorheen. En dan heb je bijvoorbeeld een plantenspuit die je goed op druk hebt. En dan ga je met die plantenspuit de blaadjes nat maken van die plant. En dat is hoe wij als mensen bladvoeding geven. En natuurlijk is een plantenspuit op een relatief kleine oppervlakte. En heb je een wat grotere oppervlakte dan, nou ja, dus een plantenspuit bijna niet te doen. Dan gebruik je daar een wat grotere spuit voor die vernevelt. Dus het gaat via verneveling.
Ja, en met die verneveling wil je eigenlijk natuurlijk bereiken dat het zo lang mogelijk op het blad blijft zitten. Ja, dus je zei net eens, je zou het met de tuinslang kunnen doen, maar dan, nou ja, spuit je de plant wel nat, komt het ook op het blad, maar het gros eindigt dan natuurlijk op de grond. En het mooie van die verneveling is dat het hele fijne druppeltjes zijn die heel lang op het blad en op de steel, et cetera, blijven zitten.
Ja, dan heb je er dus niet zoveel van nodig qua liters vloeistof. En het blijft heel erg lang inderdaad op de bladeren zitten. Want dat is het volgende punt. Hè. Als je natuurlijk gaat vernevelen, die micro-organismen die op de bladeren zitten, die moeten de tijd krijgen om die voedingsstoffen die op de bladeren en die in die minuscule druppeltjes zitten, om die op te nemen en daarna door te geven aan de bladeren. En dat lukt alleen maar als die kleine druppeltjes ook daadwerkelijk enige tijd op de bladeren blijven zitten. Ja, en we weten allemaal, als je met mooi weer en vooral als de zon schijnt of het waait vrij hard, als je dan iets met de plantenspuit gaat vernevelen, na een paar minuten is dat alweer opgedroogd. En dan is het effect van zo'n bladvoeding eigenlijk nihil. Want zodra die voedingsstoffen opdrogen, ja, dan kunnen de micro-organismen ze niet meer vrijmaken en niet meer doorgeven aan de planten. En dat houdt in dat het geven van bladvoeding dus alleen kan als de luchtvochtigheid vooral vrij hoog is. En ik zeg het is altijd wel eens gekscherend. Bladvoeding geef je eigenlijk als de vogels fluiten.
Dat is een hele mooie. Ja,
ja, want wanneer fluiten de vogels? Heel vroeg in de ochtend en vooral 's avonds als het begint te schemeren, als het donker wordt. Maar heel praktisch gezien of heel platgeslagen, bladvoeding werkt het mooiste als de luchtvochtigheid 70% of hoger is. En dat is dus vaak in de ochtend en of in de avond. Even afhankelijk van het weer. Hè. We hebben soms hele droge periodes. Dan is het zelfs 's avonds nog niet heel erg luchtvochtig. Of de luchtvochtigheid nog onder de 70%. Maar minimaal 70% of hogere luchtvochtigheid heb je nodig voor bladvoeding.
Ja, je zei net eigenlijk al een beetje tussen de regels door. Er zitten nog wat andere voorwaarden. Namelijk, je wil eigenlijk ook niet dat de zon te hard schijnt. Die noemde je al.
Ja.
En je wil eigenlijk ook niet dat het te hard waait.
Ja, exact. Ja, en bijvoorbeeld dit voorjaar hebben we vrij vaak noordoostenwind gehad. Die hele droge luchten aanvoerde en ook vrij stevige wind. Ja, dan we hebben weken gehad dat je eigenlijk ook bijna geen bladvoeding kon geven dit jaar.
Precies.
Nee, dat klopt. Ja, wij zijn ook elke keer, want we zijn zelf ook bezig met bladvoeding op dit moment. En we zijn elke keer echt aan het kijken, wat is nu de juiste dag en wat is nu het juiste moment en wat is geschikt om überhaupt die bladvoeding te geven. En dat is tot nu toe nog best lastig geweest.
Dit jaar? Absoluut.
Ja.
Ja, nee, dat klopt. Ik heb ook nog geen bladvoeding gegeven. Eigenlijk nu is het een redelijk goede periode. Het is nu vochtiger. Het heeft natuurlijk een paar keer geregend. Niet overal in Nederland. Vooral in het noorden is het erg droog nog steeds. Maar het is wel beter op dit moment om bladvoeding te geven.
Ja, ja. Ik vergat hem net eigenlijk even te noemen. Maar je wilt natuurlijk ook niet dat het regent. Nee, ja, dat is de luchtvochtigheid. Ja, dat is precies. Dan is de luchtvochtigheid wel heel hoog. Maar dan regent je voeding weer van de plant af. Dus dat is, het is niet per se makkelijk om een goede dag te vinden om bladvoeding te geven.
Nee, dat is een beetje soms met je eigen planning en de planning van de natuur kijken of dat een beetje te combineren is.
Precies.
En, ...70% luchtvochtigheid en dan is het mooiste als je iets van een voeding kunt oplossen in water. Dat gaat vernevelen over je plant. En heel vaak gebeurt dat dan ook, meestal gebeurt dat 's avonds. Want dan 's avonds heb je al vrij snel 70% luchtvochtigheid met een beetje mazzel. En kunnen die druppeltjes ook de hele nacht erop blijven tot in de ochtend, waardoor de plant en de microben eigenlijk lange tijd hebben om die voedingsstoffen op te nemen. En dan zei Stefan al heel mooi, hè, van ja, je kan het zien als een soort infuus. Hoe snel werkt dit dan? Binnen een paar uur. Dus eigenlijk ja, direct wel. Het is misschien nogal sneller. Maar je kan eigenlijk aan een plant ook zien binnen een paar uur... als het echt bepaalde voedingsstoffen zijn die hij of zij heel hard nodig heeft... dat die plant daarvan opkleurt en van bijvleurt, zeg maar. Dus dat is heel grappig. Het is echt de allersnelste manier om een plant er bovenop te krijgen. En volgens mij geven we ook alle drie heel vaak het advies als mensen zeggen... oh, maar deze plant is er heel slecht aan toe. Dat je zegt, nou ja, als je dan bladvoeding gaat geven... dan kun je hem heel snel weer enigszins helpen.
Ja.
Om in een betere gezondheid te komen.
Ja. Hier gewoon ja, precies de parallel met ons mensen. Hè. Dus wij krijgen ook, als het echt, echt noodzakelijk is... krijgen we een infuus om het zo snel mogelijk in ons bloed te krijgen.
Ja,
ja, dat doe je met planten dus niet anders. En het effect wat je al zegt, kun je dus heel mooi ook meten... bijvoorbeeld met een priksmeter. Hè, dus voor het geven van de bladvoeding... en inderdaad dus een aantal uur na de bladvoeding... dan zou je, mits je de goede voeding geeft... echt een substantieel verschil moeten zien.
Ja, ja. Nee, dat klopt. Dus dat over zeg maar, hoe je dat dan geeft, dat je het vernevelt... dat het met een vrij goedkope plantenspuit al kan... En ja, als je natuurlijk een grotere bomen wil vernevelen, dat je daar dan een grotere spuit voor nodig hebt. Wij werken zelf, hè, volgens mij jullie ook, dus ik praat over wij, met een rugspuit.
Ja,
dat
klopt,
zijn van die spuiten ja, van een, waar 10 tot 15 liter vloeistof in kan. En dan heb je of een handpomp of een accu daarop. En die pomp, die zet hem op druk. En dan heb je een spuit erbij. En dan kun je eigenlijk de bomen redelijk bespuiten. De meeste mensen kennen die dingen uit het spuiten van minder fijne dingen. Namelijk vaak gifstoffen. Ja. Ik moet altijd
ik
denken
aan... Ik voel hem al aankomen. Ik heb deze vraag ook een keer gekregen. Wat je nu...
Ja. Dus ik ken ook biologisch bijvoorbeeld een aspergeteler. En die had dan ook groot op die spuit geschreven. Dit is geen gif, maar voeding. Want anders krijg je gelijk weer de opmerking. Oh, zie je nou wel, dan wordt hier gif gespoten.
Ja, ja, maar onze buurman hier heeft me die vraag ook een keer gesteld. Met ben je nou aan het spuiten?
Ja. Ja. Ja, synoniem voor zo'n apparaat, ja. En op grotere schaal, er zijn ook voedselbosprojecten van een aantal hectare... waar mensen met een soort van kortje rondrijden... waar achterop dan een grote watertank staat... met een pompje om het onder druk te zetten. En dan rij je met die kort rondom in je voedselbos of je ecoforestry systeem. En dan kun je het vrij, ja, nou, eenvoudig wil ik niet zeggen... maar dan is het vrij te doen om rond te rijden en alles te bespuiten.
Ja. Ja,
ja.
En, want je zei eerder al, Martijn, je hebt niet zo heel veel nodig, hè? Over wat voor hoeveelheden praten we dan?
Nou ja, uiteraard heb je vocht nodig om alle blaadjes nat te maken. Dus vaak gebruik ik een 10 liter spuit. En dan kan ik een perceel van 3000 vierkante meter al met 10 liter tot 15 liter behoorlijk rondgaan. Als je kijkt naar de verhouding tussen water en voedingsstoffen, dan kun je de verhouding echt heel erg minimaliseren. Vaak als je bijvoorbeeld via de gieter water geeft en je wil daar voedingsstoffen bij doen, dan wordt vaak geadviseerd 1 op 10, 1 op 20 tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid voedingsstoffen. Bij bladvoeding gaat dat naar 1 op 100. Sterker nog, je mag niet meer dan 2% van de vloeistof mag je voeding toevoegen. Dus de voeding mag maximaal 2% zijn. Wordt het meer, dan heeft het zelfs een negatief effect. Dus het gaat om hele kleine aantallen aan voeding die je nodig hebt om aan die plant te geven. Omdat het zo sterk reageert, omdat de plant dus al die stoffen er weet uit te halen. Kijk, in de bodem lekt het weg, organismen eten ervan. Het is maar de vraag hoeveel bij de wortels komen. Maar op het moment dat je het op de blaadjes gaat spuiten, komt zo'n beetje al die voeding komt ten gunste aan de planten.
Ja. Ja. Ja, dus het is echt 1 op 100. Dus 1 dat op is wel 100, echt even
inderdaad.
Belangrijk om te onthouden.
Maar als je even, hè, dus wij hebben dezelfde ervaring. Als je die hoeveelheden doorvertaalt, dan heb je, wat zal het zijn, 30, 40 liter per hectare nodig. En daarmee kun je dus bladvoeding geven.
Ja.
Ja, ja, en dat is relatief heel weinig.
Precies.
Ja. Nou, we gaan nog een stapje verder. En dan is de vraag van, ja, welke voeding geef je dan? Als je niet precies weet waar je plant behoefte aan heeft, aan welke voedingsstoffen, dan kan het handig zijn om iets te geven waar alles wel redelijk in zit. Nou, en dan zijn er weer twee manieren om dat te doen. Je kan dat kant-en-klaar kopen. Er zijn gewoon flesjes met plantenvoeding, ook speciaal voor bladvoeding geven. Maar misschien is het veel makkelijker en veel leuker om met ze te maken. En dan komen we bij dingen als brandnetelgier.
Ja.
Van brandnetel weten we en is ook bekend, is ook onderzocht door laboratoria, dat daar qua voedingsstoffen echt van alles en nog wat in zit. In redelijk goede en grote hoeveelheden. Dus op het moment dat je dat die brandnetels in een ton doet en water erbij en even 2 weken laat ja, gieren, vergisten, laat stinken. En je haalt dan alle, vaste materialen er weer uit. Dan hou je een groen goedje over. En dat kan je dan 1 op 100 mengen met water. En dan heb je eigenlijk je eigen voeding. Dus dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
Nee, en dit kan met, volgens mij hebben we dit eerder verteld, dit kan met brandnetels. Maar dit kan eigenlijk met alles wat we, nou ja, onkruiden noemen in onze tuin, dan wel in ons voedselbos. Omdat nou ja, onderzoek laat zien dat die planten juist vaak de voedingsstoffen boven weten te halen waar de andere planten, of je eigen je voedselplanten, je fruitbomen, fruitstruiken, een tekort aan hebben. Dus wij maken hier inderdaad plantgier zelf. Hè, want ja, waarom zou je iets kopen als je het zelf in 2 weken tijd kan maken?
Ja.
Met eigenlijk zo divers mogelijke pionierende soorten of onkruiden. Dus inderdaad, dat begint bij brandnetel. Maar ook gras, ook smeerwortel, ook zuring, ook berenklauw.
Ja, eigenlijk alles wat we hier aanwezig hebben.
Precies, alles wat we aanwezig hebben, wat vooral heel goed wil groeien. In het begin, dat doen we nu iets minder, maar we hebben een tijdje gehad dat we heel veel distels hadden. Deden we er ook veel distels in. En je ziet dan geef je eigenlijk met je bladvoeding de voedingsstoffen die jouw planten nog tekort komen.
Ja, hoe simpel kan het zijn, toch?
Ja, precies. Ja, en hoe goedkoop en hoe, ja, het is, nou ja, met inderdaad een hectare doe je in, nou, wat zal het zijn, een uur, anderhalf uur tijd of zo heb je een hectare gespoten, denk ik. Met dus minimale water en met minimale voeding.
Ja.
En je planten leven er direct van op.
Ja, absoluut.
Ja, dat is het mooie ervan. Nou, dan, dat is het dus over de voeding. Dan is er iets bijzonders aan de hand. Als je dus zegt van ja, ik wil het toch iets extra goed doen. Dan kan je iets toevoegen aan het water en je voedingmengsel om ervoor te zorgen dat die kleine druppeltjes beter blijven zogenaamd kleven op de blaadjes. Dat noemen ze ook wel een sticker. Net zoals we een sticker ook goed blijven plakken. En daarvoor wordt eigenlijk heel vaak of bijna altijd vulvinezuur gebruikt.
Ja.
Vulvinezuur zorgt er ook voor dat de stoffen makkelijker worden opgenomen. Vulvinezuur is een soort humuszuur. Hè? Dus wat is vulvinezuur? Als je humus hebt in je bodem en je laat daar water doorheen lopen, dan kleurt dat water bruin. Nou, dat zijn zogenaamde humuszuren. En vulvinezuren is daar is een kortere koolstofverbinding van die humuszuren.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat die druppeltjes wat makkelijker op de bladeren blijven zitten en daarna nog sneller door de planten worden opgenomen. Hoeft niet, is zeker geen vereiste. Maar zeker als je een professioneel of een grootschalig project hebt en je zegt ik wil dit gewoon goed doen en ik heb er niet zo vaak de tijd voor. En dan maar 1 keertje minder, maar goed. Nou, dan is het toevoegen van een klein beetje vulvinezuur echt een hele mooie.
Absoluut. En vulvinezuur is dus een natuurlijke stof. Hè. Het is een bodem-eigen stof. Komt daar gewoon in voor. Dus het is niet iets geks chemisch wat je eraan toevoegt.
Synthetisch iets. Of,
En je kunt het in principe zou je het ook kunnen extraheren uit je composthoop. Maar dat vraagt wat extra handelingen. Dus meestal, in alle eerlijkheid, wij kopen het gewoon.
Ja. Ja.
Omdat dat, ja, weet je, je koopt 1 keer zo'n kan van, volgens mij hebben wij een 20 liter kan staan. En dat spul gaat gewoon heel lang mee.
Ja, eigenlijk oneindig. En met 20 liter kun je ook jaren verder. Dus
precies,
het verrot niet. Hè? Dus ja, nee, eens. Dus als je iets wil aanschaffen, de voeding hoef je eigenlijk niet aan te schaffen. Kun je vrij makkelijk maken. Maar dit is, mocht je het iets beter willen doen, zou je dit kunnen overwegen. Kijk je dan naar het water wat je gebruikt. We hebben het elke keer over water. Maar er zit verschil in wat voor water je gebruikt voor het geven van bladvoeding. En eigenlijk is er een grote verzoek. Of een verzoek om eigenlijk altijd hiervoor regenwater te gebruiken.
Ja.
Dus regenwater blijkt veruit het beste te zijn om de stoffen die in dat water zitten ook door te geven aan de planten. En ook weer heel logisch, want regenwater is natuurlijk ook het water dat als het regent ook op de bladeren blijft zitten. Leidingwater en water uit sloten of uit wellen kan ook, maar dan is het vaak handig om dat water eerst 1 of 2 dagen even te laten staan. Dat het even tot rust kan komen, dat mogelijke stoffen kunnen vervliegen die er toch nog in zitten, die niet zo goed zijn. Maar stel je voor, je vangt je eigen regenwater op en je wil ook bladvoeding gaan geven, dan kun je beter je moestuin met wat ander water geven en het regenwater bewaren echt voor de bladvoeding. Want het resultaat met regenwater is echt een stuk beter dan met andere soorten water.
Ja, absoluut. Nog los van dat zeker het grondwater in Nederland erg veel ijzer bevat. Dus je dan over het algemeen, als je dat wat vaker doet, je bladeren langzaam met een laagje roest aan het bedekken bent.
Ja.
Mm-hmm. Dus dat is zeker een goede om daaraan over na te denken. Ja. Dat je grond
en je planten spuit en alles.
Precies, alles gaat dicht zitten.
Ja,
overal
is niet
komt
fijn.
Die roest in te zitten. Ja, absoluut.
Ja. Dus dat over regenwater. En ook het heeft er ook mee te maken dat regenwater vrij zacht is. Dus op het moment dat er bepaalde stoffen in zitten die het water verhardt, dan nemen die de voedingsstoffen op en zijn dan niet meer beschikbaar voor de planten.
Ja.
En dan misschien een hele belangrijke die wij drieën, alle drie heel vaak horen als ze uitleggen dat bladvoeding een heel goed middel is, is de vraag, ja, maar als ik bladvoeding ga geven, dan ga ik die plant helpen en ondermijn ik mijn bodemleven, wat ik wil dat heel sterk gaat groeien. Of niet, ja. Stefan? Jij krijgt die vraag denk ik ook.
Ja, wij krijgen die vraag alle drie heel vaak inderdaad. En dat is natuurlijk het dogma wat we volgens mij in een van onze eerste afleveringen hebben besproken. Hè, met je mag je planten eigenlijk niet voeden, want daarmee sluit je het bodemleven kort. En alleen dat dogma is veel te kort door de bocht.
Ja.
Het hangt er heel erg af hoe je dat doet, waarmee je dat doet. En dus op welke wijze je dat doet, of je dat daadwerkelijk kort sluit. Of dat je het juist een soort van kickstart geeft.
Ja. Een boost. Ja.
Een boost. En dat laatste is het geval met bladvoeding. Zal ik gewoon doorpraten, Martijn?
Graag. Ja, zeker.
Ja, het mooie van wat je met bladvoeding doet, is... Martijn heeft natuurlijk al uitvoerig uitgelegd. Het is een natuurlijk systeem. Kijk, je geeft die plant een extra boost. En we hebben al veel vaker uitgelegd, zeker in onze voedselbossen, maar ook in onze achtertuinen, of eigenlijk zo'n beetje overal. We zetten vaak planten neer die toch wat zwakker zijn dan de natuurlijke planten die daar zelf ontkiemd zijn en geworteld zijn. Dus die planten kunnen wel wat hulp gebruiken. En het mooie is van die bladvoeding, op het moment dat je die geeft, dan krijgt die plant die boost. En die gaat zich beter voelen, die is beter in staat om aan fotosynthese te doen. En daarmee is die beter in staat om suikers te produceren. En het voordeel daarvan is dat die extra suikers die hij dan over heeft, die hij dan niet meer nodig heeft om zichzelf in leven te houden, maar hij krijgt wat voorraad, die gaat hij in de bodem steken door middel van wortelexudaten. En het voordeel van die wortelexudaten is, dat trekt weer bodemleven aan. Hè? Dat voedt letterlijk het bodemleven. Dus het bodemleven wordt blijer. Nou, wat gaat dat blije bodemleven doen? Dat gaat meer voedingsstoffen naar die plant brengen. Waardoor die plant meer voedingsstoffen tot zijn beschikking krijgt. Weer meer fotosynthese kan gaan doen. Weer meer wortelexudaten de bodem instuurt. En dat bodemleven weer meer voeding krijgt. En zo merk je al, hè? Je komt dan in een spiraaltje terecht, wat heel snel omhoog gaat lopen. Het is een zichzelf versterkende spiraal als het ware. Dat als die plant eenmaal dit kan gaan doen, hè, als die plant eenmaal in staat is om die wortelexudaten de bodem in te sturen, krijgt hij alleen maar daar extra voeding. Hè, en met name de voeding waar hij over het algemeen een tekort aan heeft in eerste instantie, krijgt hij daarvoor terug. Waardoor het een zichzelf versterkend systeem gaat worden. En eigenlijk alles er beter van wordt.
En dat is ook wat je wil, omdat we over het algemeen hebben ook al vaker benoemd, je start niet vanuit een gezonde uitgangssituatie.
Precies.
He, dus als we zouden starten vanuit een gezonde uitgangssituatie, dan is het anders. He. Dus dan is het veel minder nodig. Maar over het algemeen zijn onze bodems gewoon leeggetrokken en hebben we echt wel wat te doen om die planten te ondersteunen, zodat uiteindelijk het systeem weer zo florerend wordt als wat we zouden willen.
Ja, ja. Ja. En dat betekent ook, hè, dus dat het geven van bladvoeding in principe eindig is. Hè? Dus op een gegeven moment zou het systeem, zou jouw systeem, hoe groot of klein dat dan ook is, dit zelf moeten kunnen. Alleen tot die tijd is het wel handig of aan te raden om het systeem even te helpen. Plus, ja, houd er altijd rekening mee. Eén, we onttrekken, hè, want we hebben het hier over eetbare bomen en struiken. Hè? Dus we onttrekken continu doordat we het voedsel eruit halen, maar onze ontlasting meestal niet terugbrengen. Dat is één. En het tweede is, we hebben in Nederland nu eenmaal met een klimaat te maken waar, zeker in het voorjaar, het start gewoon niet zo lekker op. Hè? Dus er zijn heel veel landen waarin het van de winter overgaat naar het voorjaar. En dan gaat het ook echt over. En in Nederland, je weet het gewoon nooit. Kijk naar de periode waar we nu in zitten. We hebben een aantal weken heerlijk warm weer gehad. En deze week is het gewoon ineens weer een stuk kouder. Dat is voor planten heel lastig. Want gaan we nu wel of gaan we nu niet, hè, aan de slag? Gaan we nu, start het wel nu op, start het niet op? Wel regen, geen regen. Wel kou, geen kou. Overdag 20 graden, maar dan toch nog een keer nachtvorst. Dus in ons klimaat hebben die planten het in het voorjaar gewoon, ja, best even lastig. En zijn wij van mening, en jij volgens mij ook, Martijn, dat het eigenlijk zo in het voorjaar altijd wel helpt om even een keer bladvoeding te geven, om het systeem gewoon, nou ja, een goede start te geven aan het begin van het groeiseizoen.
Ja, ja, eens. Want dat is natuurlijk ook een vraag die je dan als vervolg krijgt van hoe vaak moet je dat nou geven? Nou, ja, heel kort antwoord is eigenlijk elke keer dat je de tijd voor kan maken en het is ook nodig voor de planten, gaat het heel goed, gaat het heel veel helpen. Maar ik heb ook heel vaak geleerd, één keer iets doen is eigenlijk niet wat doen. Dus herhaling is in dit verhaal wel, wordt het gewoon sterker van. Nou, dan is de vervolgvraag, hoe vaak moet je het herhalen? Daar kun je ook een algemeen antwoord geven. En dan zeg ik vaak, nou, als je het in het voorjaar weet te doen en in de zomer een keer, in het najaar, en je hebt er niet meer tijd voor, dan is dat fantastisch. Wil je er echt serieus werk van maken en ook gaan monitoren hoe het met je planten gaat, dan, Stefan noemde toen straks al de BRICS-meting, dan zou je een BRICS-meting kunnen doen. En op het moment dat jij bijvoorbeeld de bladeren een BRICS van 6 hebt, nou, dat is niet heel gezond, en je gaat die bladvoeding geven en het gaat naar een BRICS van 8... en je ziet na 2 weken het weer terugzakken naar 6, 7... dan is dat eigenlijk het moment om weer die bladvoeding nog een keer te geven. Wat je dan gaat merken, als je dat op die manier gaat bijhouden, is dat de interval van het terugzakken van je BRICS-meting steeds langer wordt. Ja. Dus bijvoorbeeld eerst zakt hij na 2 weken weer terug, dan misschien na 4 weken, dan na 5 weken. Plus dat de baseline, dus het laagste score van je BRICS-getal, wordt als het goed is steeds hoger. Dus hij zakt eerst terug naar 6,5, 7, dan misschien zakt hij terug naar 8, naar 9. En dan kom je op een gegeven moment tot een punt, net zoals wat Stefan zegt, dat je eigenlijk geen bladvoeding meer hoeft te geven. Dat die plant dus zo gezond is, dat hij het verder zelf gewoon prima kan redden. Dus vind je dat allemaal veel te veel gedoe? Elke keer dat je het geeft, is meegenomen voor de planten. Zeker als ze het moeilijk hebben. Voorjaar, hoogzomer en najaar zijn echt mooie momenten om de planten een beetje te ondersteunen. En je kan het ook gaan meten en dan ga je het wat vaker doen.
Ja, en vergeet vooral die in het najaar niet. Hè? Dat is degene die er makkelijk bij inschiet bij mensen, merken we altijd. Maar realiseer je, dat is het moment. Hè? Die plant heeft dan zijn vrucht gegeven. Hè? Dus meestal doe je het dan na de oogst. Die vruchten onttrekken heel veel voedingsstoffen aan die plant. En vervolgens gaat die plant eigenlijk een hele moeilijke periode in. Hè, want die gaat de winterperiode in. Dus die gaat zijn best doen om dan nog net even zoveel mogelijk reserves op te bouwen voordat hij zijn winterrust ingaat. En op het moment dat je je plant dan nog even net wat extra kan geven, merk je dat ze over het algemeen beter de winter doorkomen. Hè. Dus het aantal planten wat dan doodvriest of invriest door vorst wordt kleiner. Maar vooral ook daarna, dus die reserves die je eigenlijk in het najaar geeft, die hebben ze in het voorjaar nog om een goede start te maken. Mm-hmm. Dus daarom is die najaarsvoeding misschien wel een van de belangrijkste om te geven.
Ja. Ja, want het bepaalt onder andere ook hoeveel bloemen er weer in het voorjaar gemaakt worden. Dat bepaalt de plant in het najaar al. Ja,
ja, precies.
Dus vergeet die inderdaad niet.
Nee.
Nee, dus ik denk dat dat een aantal stappen zijn. En dus ook qua hoe vaak je het geeft. Nou, en dan kan je natuurlijk ook zeggen van ja, maar weet je, dan weet ik nog steeds niet. Stel dat je zegt, ik wil het heel specifiek gaan doen. Waar heeft mijn plant nou tekort aan? En kan ik dan ook specifiek die stoffen geven waar mijn plant tekort aan heeft? Nou, dat kan. Dan zou je kunnen overwegen om van de plant een plantsapanalyse te gaan doen. Daar hebben we ook ooit een keer een aflevering over gemaakt. Een podcastaflevering. Die kun je terugluisteren daarover. Mocht je daar meer over willen weten. Maar zo'n analyse geef je eigenlijk binnen 2-3 werkdagen aan. Nadat je het hebt opgestuurd. Jouw plant heeft bijvoorbeeld enorm tekort aan, ik noem maar wat, magnesium. Nou, dan zou je speciaal oplosbaar magnesium kunnen kopen om dat aan je plant te gaan geven. Of je gaat, en daar is ook data van beschikbaar, je gaat eens kijken welke onkruiden heel hoog in de magnesium zitten, en dan ga je specifiek die onkruiden gieren van maken om dat dan weer terug te geven aan je plant. En dan ga je dus heel specifiek de stoffen geven die de plant mist. En dan kan je wel eens zien, dat heb ik wel eens meegemaakt, dat je ongelooflijke resultaten ziet. Omdat dat dan vaak de stof is die limiterend is geweest voor de verdere opbouw van de plantgezondheid. En als hij die stof dan wel binnenkrijgt, gaat hij in één keer zich op een hele andere manier manifesteren.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, hij kon gewoon niet verder, letterlijk. Hè? Er mist één bouwsteentje.
Ja.
Voor de fanatieke Lego-bouwers of zo onder ons. Als je één steentje mist, kun je niet verder.
Nee. Ja, of het is toch niet helemaal af. Nee.
Nee, precies. Nee, dus, precies.
Ja, en het is natuurlijk wat. Het gaat wat ver. Het is voor de mensen die echt, denk ik, professioneel bezig zijn met agroforestry, voedselbossen, om een gezond systeem te krijgen. Dat hoeft echt niet. Hè? Dus een beetje brandnetelgier of gieren maken van de onkruiden die het bij jou goed doen op je land, zoals Cindy en Stefan hebben uitgelegd, is eigenlijk altijd al wel een methode waarin je dat onderbouwt en ondervangt. Maar wil je het specifiek weten, kan dat. En daarna kun je dat ook heel specifiek toevoegen. En dit is bijvoorbeeld een van de pijlers die nu wereldwijd bij regeneratieve landbouw heel erg in opkomst is. Dat telers echt bezig zijn om te kijken van, mijn plant heeft hier en hier tekort aan. Ik wil die stoffen de plant geven, zodat daarna er veel meer suikers de bodem ingaan. Ik veel meer bodemleven krijg en die plant het uiteindelijk ook zelf kan redden. En dan ga je heel specifiek sturen, wat ik denk een hele goede manier is. Ten opzichte van heel specifiek kunstmest en dat soort dingen en pesticiden gaan sturen. Dat is natuurlijk de andere kant op in de gangbare landbouw. En dit is een beweging die steeds groter wordt wereldwijd. En dat is heel mooi om te zien.
Ja. Ja. En daar zit wereldwijd zit daar ook een kostenaspect aan. Hè? Want je zei het al eerder, je hebt zulke kleine hoeveelheden nodig. Omdat het veel effectiever of efficiënter moet ik zeggen opgenomen wordt. Dus dat is denk ik wereldwijd ook een beetje de prikkel. Hè? Er is gewoon minder nodig. Nou ja, alle voeding op dit moment is door de ontwikkeling in de wereld gewoon heel duur geworden. Maar goed, los daarvan is het een hele mooie ontwikkeling die plaatsvindt. En hoe meer mensen dit gaan doen, hoe groter die bubbel wordt.
Ja. Ja.
Ja, zo is het.
Nou, ik kijk naar Stefan en Cindy. Hebben we alle stappen uitgelegd over bladvoeding? Ja,
volgens mij wel.
Volgens mij ook. Ik denk dat we een mooi eind zijn. En weet je, mocht er toch nog vragen over zijn of we zijn iets vergeten, ja, stuur ons gerust even een mailtje naar podcast@bodemenplanten.nl. En anders horen jullie ons weer over 2 weken.
Ja, helemaal goed.
Graag.
Tot de volgende keer.
Ja, graag tot dan.
Tot dan.